it's turned into wine. Open the eyes of the blind, there's no one like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Into the dark you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God.
Our God is greater,
our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God.
If our God is for us,
and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God.
Ja, onze God is sterker, onze God is groter, onze God is almachtig. Door het woord van de Heer is ja, alles gemaakt, de aarde, het heelal, alles. Hij is machtig. En die God dienen wij en wij zijn kinderen van die God. En daar zingen wij vandaag van, zijn grootheid, zijn almacht. En dan, wie zijn wij kleine mensjes dat hij van ons houdt? Ik blijf het bijzonder vinden. Laten we zingen, ik aanbid u. Mogen jullie je eigen dienst gaan? Veel plezier!
Zeggen kan alleen
Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Amen. Halleluja.
Dank u wel, Heer, dat u bent wie u bent. Dat u bent. Heer, we willen graag bij u komen in gebed, Heer. Met elkaar, Heer. We zingen net, toon mij uw glorie. Ik wil u kennen, Heer. En Heer, als ik naar mezelf kijk, vind ik het soms moeilijk, Heer, om u te zien, u te kennen. Terwijl ik rotsvast geloof. En toch, Heer, soms denk je, waar bent u? Maar Heer, ik wil u danken dat u er altijd bent. Ik wil u danken dat u voor ons bent en niet tegen ons bent. Ik wil u danken dat u ons opzoekt, dat u graag bij ons bent. Heer, dat u aan de deur van ons hart klopt, Heer. En dat u altijd open doet als we bij u komen. Dank u wel, Heer, dat we altijd bij u mogen zijn. En dank u wel dat u altijd en overal bent. Dank u wel dat u hier bent vanmorgen. Amen.
Hij is hier.
Marco gaat vandaag spreken over help, ik twijfel. Nou, ik ben heel benieuwd wat het geworden. Het is ongetwijfeld iets moois. Iedereen kent Marco, denk ik wel. Hij is hier al vaker geweest. Dus ik hoef hem niet voor te stellen. En anders doet hij dat misschien zelf wel. Laten we bidden. Vader in de hemel, we komen bij u om u te danken dat u Marco bij ons bracht. Het is altijd weer een hele reis voor hem om hier te komen. U heeft hem hier veilig gebracht. Dank u daarvoor. Ik wil u vragen of u met uw geest over Marco wilt komen en over de gemeente. We zongen net al dat u erbij was. Wilt u zijn woorden zegenen en het uw woorden laten zijn? En dat uw woorden bij ons aan mogen komen, dat we daarover gaan nadenken en dat dat invloed heeft op onze gedachten en onze werken. Dat vraag ik uit genade, om Christus wil. Amen.
Amen.
Goedemorgen. Bent u al een beetje wakker? Ja, ik ben al de hele tijd wakker. Want het is inderdaad wel eentje rijden vanuit Groningen, zo afdalen helemaal naar Gouda. Maar voor degene die dat, de meeste van u weten het wel, ik ben hier geboren. Dus ik vind het altijd wel bijzonder om hier weer te zijn. En, maar weet u, voor ik met de preek begin, weten jullie dat Groningen, ik woon in Groningen, net niet Friesland, Groningen. Wisten jullie dat Groningen het meest technisch ontwikkeld gedeelte is van Europa? Wist u dat?
Nee.
Wist je niet, hè? Dat wist je niet. Dat wist je. Ik dacht Limburg misschien, maar of Gouda, maar nee. Nee, dat zit zo. Ik zal je dat vertellen. Enige tijd geleden, toen gingen wat Russische onderzoekers, die gingen graven in de grond. En die ontdekten op een paar honderd meter diepte in Rusland koper. En die wetenschappers zeiden tegen elkaar, ongeveer 1500 jaar geleden hadden we in Rusland al een kopernetwerk, datawerk. Dat betekent dat onze technische ontwikkeling van zeer hoog niveau is. Nou, je begrijpt natuurlijk wel dat de Amerikanen daar jaloers op waren en die dachten, kom, laten wij ook eens de spit in de grond steken en eens kijken wat wij vinden. En na veel zoeken en spitten en graven ontdekten de Amerikanen glasvezel. En ze kwamen tot de ontdekking dat ze ruim 1500 jaar geleden al in staat waren om glasvezel te ontwikkelen in Amerika. En daarmee zeiden ze, onze ontwikkeling is hoger dan die van de Russen. Bent u het met me eens? U mag geen hamer zeggen, maar het is wel zo. En toen dachten ze in Groningen, kijk aan hun, dat kunnen wij dat ook. En daar zei, kom, laten we zien, we gaan graven. En ze hebben dat gedaan. Een heel stuk hebben we gegraven. En u zal verbaasd zijn wat ze vonden. Helemaal niks. Ze graven en ze graven en ze dachten, we vinden helemaal niks. Helemaal niks. Geen koper, geen glaasvezel. Helemaal niks hebben ze gevonden in Groningen, in die grond. En weet u wat de algemene conclusie was van de wetenschappers? Dat ze dachten, zeker 1500 jaar geleden waren wij al draadloos. Zo. Dus dat weet u ook weer. Dit heeft helemaal niks met de preek te maken. Maar ik dacht, het is wel leuk om even te vertellen. Twijfel, ja, dat is een leuk thema. Wie heeft er geen last van twijfel? Misschien vanmorgen al. Welke kleren zal ik aantrekken? Ja. Of wat zal ik op mijn brood doen? Dat is tegenwoordig ook een probleem, vindt u niet? Je moet die laars opentrekken van de keuken. Je schrik je wild op wat voor broodbeleg we hebben tegenwoordig, hoor. Echt waar, witte vlokken, zwarte vlokken, bruine vlokken. Je kan geen keuze maken bijna. Ik moet opschieten. Zal ik wel of niet op vakantie gaan? Dat is nu ook natuurlijk een hot thema. En waar gaan we dan naartoe? Man, daar kan je over twijfelen, hoor. Waar schijnt de meeste zon, waar niet? Nou ja, al die toestanden. Zal ik wel of niet meegaan met deze activiteit van de gemeente? Dat kan je ook over twijfelen. Zal ik wel of niet meehelpen? Maar kent u ook twijfels die betrekking hebben op uw geloof in God? Of misschien denk je, mag je als gelovige wel twijfelen? Of is dat zonde? Heeft u wel eens die twijfel, even zachtjes onder ons, is het allemaal wel waar? Is het wel waar? Gelooft u nog steeds dat God gisteren en heden en in de toekomst dezelfde God is, die we lezen vanuit de Bijbel en dat hij diezelfde dingen kan doen vandaag? Of twijfelt u? Nou, iedereen twijfelt wel eens. De een wat vaker en de ander wat minder. En ook als het om geloven gaat, kan twijfel ons bezighouden? We kunnen er last van hebben, of we kunnen ermee te maken krijgen. En ik vroeg me af, gaan twijfel en vertrouwen niet hand in hand? En de laatste keer dat ik er was, toen hebben we gesproken over David en Goliath, was de gezinsdienst. En toen kwam dat vertrouwen een beetje naar voren. Dus het enigszins heeft het wel, denk ik, heeft het wel een connectie. Twijfel en vertrouwen. Iemand schreef, blindelings vertrouwen is het moeilijkste wat er is als je het mij vraagt. Zeker als het om anderen gaat. Door ervaringen in je leven kan dit ook steeds moeilijker worden. Zodat je aan veel dingen kunt gaan twijfelen. Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij u? Waarover twijfel je wel eens als het over God gaat of als het over geloven gaat? Of probeer je twijfel weg te redeneren? Dat kan ook. En wat doet dit met uw vertrouwen in God? Iemand zegt, het is volgens mij belangrijk om te kijken waar je twijfel vandaan komt. En of het terecht is. Je kunt namelijk bij jezelf ook twijfel zaaien. Nu heb ik gedacht, staat hij? Ah, hij staat er al. Nu heb ik gedacht, ik wil een klein onderzoekje doen met u. Klein, heel simier. Een paar vragen krijgt u voorgeschoteld. En moet ik nou u of je zeggen? Ik weet het nooit hier. Ik zie wel. Maar in ieder geval, zeg maar je. Maar in ieder geval, u krijgt vier vragen. Je krijgt vier vragen en dan mag je op antwoorden A, B, C of D. En dan moet je even onthouden wat voor antwoord je gegeven hebt. Het zijn er maar vier, dus dat moet lukken. En dat heb je straks nodig om eens een klein beetje te onderzoeken wat voor soort twijfel bij ons is, bij jou is. 1. Je mag doorklikken. Daar komt je hoor. Als ik denk aan twijfels in mijn geloof, twijfel ik vooral over... een heleboel vragen die ik heb over God. En wat er in de Bijbel staat. Ik vraag me af, wie is God nu echt? En is wat in de Bijbel geschreven is echt zo gebeurd? Of, antwoord B, als ik denk aan twijfels in mijn geloof, twijfel ik vooral over heel veel dingen. Eigenlijk twijfel ik overal aan. Ik vind het lastig om daarom een keuze te maken om me over te geven aan God. Of C, als ik denk aan twijfels in mijn geloof, twijfel ik vooral over wie God nu werkelijk voor mij wil zijn. Ik vind het soms verwarrend als ik hem door omstandigheden niet ervaar, terwijl ik wel wil geloven. Of D, eigenlijk twijfel ik niet zoveel in mijn geloof. Welk antwoord? Niet te lang nadenken. Gewoon, wat bij je past. Vraag 2. Welk van de volgende uitspraken past het best bij jou? Welk van de volgende uitspraken past het best bij jou? Ik vind argumenten belangrijk voordat ik een keuze maak. Of B. Niet kiezen is beter dan een slechte keuze maken. Of antwoord C. Past die het best bij jou? Als ik ergens voor kies, dan ga ik vooral op mijn gevoel af. Of antwoord D. Ik durf mezelf over te leveren aan het onzekere. Hebt u een keus gemaakt? Vast wel. Vraag 3. Wat zou uw reactie zijn op Thomas, die eerst Jezus wil zien en dan pas kon geloven dat Jezus echt is opgestaan? Wat zou uw reactie zijn? A. Beste Thomas, wanneer je teruggaat naar wat Jezus gezegd heeft voor zijn dood, dan had je kunnen weten dat hij terug zou komen. Of B. Thomas, ik begrijp je volledig. Maar één ding snap ik niet helemaal. Hoe kan het dat je na het zien van Jezus wel overtuigd was? Ik bedoel, niets is zeker, ook niet als je het ziet. Of antwoord C. Ja, ik herken me wel in Thomas. Ik wil echt geloven, maar wanneer ik het niet zeker weet, dan wil ik eerst iets ervaren en zien. Of antwoord D. Wat zou jouw reactie zijn op Thomas die eerst Jezus wilde zien en dan pas kon geloven dat Jezus ook echt is opgestaan? Gelukkig vond Thomas Jezus, maar ik kan mezelf niet echt in hem herkennen. Ik zou hier niet over getwijfeld hebben. U krijgt er nog één vraag. Hoe zou je deze zin afmaken? Als ik twijfel aan mijn geloof in God, dan weet ik dat ik dit te boven kan komen door na te gaan wat God allemaal gedaan heeft in de geschiedenis van mijn leven. Of antwoord B. Dan realiseer ik me dat ik bijna iedere dag twijfel en dat ik nooit zeker kan weten of ik wel echt geloof. Of past antwoord C beter bij u? Wat? Dan bemerk ik vaak later dat ik een dipje had en dat een mooie preek of een goed gesprek me weer meer van God laat zien. Of misschien is het D. Dan ben ik zeer verbaasd, want dat gebeurt mij bijna nooit. De volgende sheet. Ja. Vroeger was ik een twijfelaar. Nu ben ik daar niet zo zeker meer van. Hoe vind je die? Die vond ik ook leuk. Vroeger was ik een twijfelaar. Nu ben ik daar niet zo zeker meer van. Nou, misschien hebt u veel geantwoord met antwoord A. En als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen dat verstandstwijfel, het is een beetje psychologie misschien, maar u begrijpt wel waar ik naartoe wil. Misschien heb je dan meer te maken met verstandstwijfel. Geloof moet onderbouwd worden door stevige argumenten. En wanneer die argumenten ontbreken, dan begin je te twijfelen. En als je vragen stelt, is dat goed. Dat geeft je inzicht in het christelijk geloof. Dat is goed dat je vragen stelt. Maar in het geloof kun je niet alles beargumenteren. Als je veel B hebt geantwoord, zou je jezelf kunnen afvragen, heb ik niet een wilstwijfel? Wat wil ik daarmee zeggen? De grote vraag die je zelf zou kunnen stellen is, wil ik wel geloven? Je kunt je verschuilen al achter argumenten of vragen, maar eigenlijk wil je niet. En dan neem je geen verantwoordelijkheid om te kiezen. Of C, als je veel C geantwoord heeft, dan is het belangrijkste voor je dat je iets voelt. Je wil iets ervaren van God. En dat is ook goed, want geloven is ook iets van het hart. Maar soms is ons gevoel misleidend. En moet je doorgaan in je geloof door wat je al hebt ontdekt van God. En wat je van hem weet. Erken je twijfel en ga op zoek naar de oorzaak. Misschien heb je heel veel D geantwoord. Dat betekent dat twijfel jou vreemd is. En je herkent het helemaal niet zo. Maar misschien is het wel zo. Dat is mooi dat je niet twijfelt. Maar misschien is het wel zo dat je twijfel wil wegdrukken. Omdat je misschien denkt dat dat zondig is. Of dat je dat voelt als zonde. Maar weet je, soms is het goed om twijfel niet weg te drukken. Omdat je daardoor gaat nadenken over dingen. A, B, C of D. Nou, ik hoop dat het ons een beetje naar het onderwerp brengt. En naar het Bijbelgedeelte uit Marcus 9. Want daar wil ik met u over nadenken. Nu beginnen we pas echt. Marcus 9, vanaf vers 14. Ging ik te snel? Was het te doen? Marcus 9, vanaf vers 14. En ik lees eerst even NBV en straks preek ik verder uit het NBG, want dat is een beetje waar ik aan gewend ben. NBV. Marcus 9, vanaf vers 14. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, dat is Jezus en een aantal discipelen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. En er waren ook schriftgeleerden bij hen, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe, naar Jezus toe, om hem te begroeten. En hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht. Omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond. En dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven. Maar dat konden ze niet. Jezus zegt tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. Ze brachten de jongen bij hem en toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken en met schuim op de lippen viel hij op de grond, rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? De vader antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd en heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof. Kom mij ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat er een grote menigte mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik verbied je, ga uit van hem, weg, en keer niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. En ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen, waarom? Waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Weet je, Petrus, Jacobus, Johannes en Jezus zijn op de berg. En de discipelen zijn achtergebleven. En zo begint het verhaal. En toen zei bij de discipelen, Jezus kwam bij een situatie. Hij kwam terug van de berg. En hij kwam bij een situatie. We hebben net een situatie gelezen, dus we weten wat er aan de hand was. En er was een discussie. Waar ging die discussie over? Heeft u enig idee? We hebben het net gelezen, het stuk. Wat komt het eerst bij u op als ik u vraag, waar ging die discussie over? U mag het hardop roepen. Kracht. Zeg het eens.
Kracht.
Kracht. Waar is de kracht? Wat meer?
Waarom lukt het niet?
Zie je nou wel? Hij geneest niet. Wat nog meer? Waar ging die discussie over?
De Heilige Geest.
De Heilige Geest. Wat nog meer? Nog meer discussie, ideeën? Hebt u het tafereel goed? Ik hoop dat u het een beetje...
Ik hoop dat die discipelen wel de juiste roeping hadden gehad.
Zijn de discipelen wel de juiste mensen op de juiste plaats? Weet u wat er gebeurt? Er is een man in nood en die komt zijn zoon bij de discipelen brengen. Ik vind het niet erg als ik ga wandelen, hè? Die komt met zijn nood bij de discipelen. En ze bidden voor die knaap. Het staat er niet zo in Marcus, hè? Marcus is een snel evangelie, die gaat snel. Maar ik heb hem geprobeerd in te leven. En ze bidden met die knaap en er gebeurt niks. Misschien hebben ze al met meerdere mensen gebeden, zou dat kunnen? Zou kunnen. Staat er niet. Ze hadden te weinig geloof. De discussie ontstaat omdat er gebeurt niks. Bent u het met me eens? En waar gaat de discussie dan over? Want de schriftgeleerden zijn er ook bij. Waar gaat de discussie over? Waarom komt hier geen genezing? Misschien wel tegen de discipelen. Zijn die mensen wel bevoegd? Wat? Misschien ging de discussie nog wel veel verder. Waar is Jezus gebleven eigenlijk? Aha, dit probleem werd hem te zwaar. Hij is de berg op met een paar van zijn lievelingen. Hij is vertrokken. Hij wist al dat dit zou gebeuren. En hij dacht, deze knaap, dit verhaal, dit is te moeilijk. Jezus is weg. En die fariseeën zeggen, zie je nou wel? Het is maar een gewone zoon van een timmerman, hè? En dit werd hem te moeilijk. Want deze macht is wel heel sterk. En zijn discipelen gaan in verdediging. Zeggen, nee, wij volgen die man. Wij volgen hem, hij is de zoon van God. Hoe kom je erbij? Waar is die dan? Voel je de discussie? Voel je de discussie? Ik wel. Ik denk... Het staat niet zo in Marcus, maar ik denk dat de kern van de discussie was. Wie heeft de autoriteit? De discipelen, zijn jullie niet alleen in staat, maar zijn jullie bevoegd om dit te doen? En wie is Jezus dan wel niet? Waar is hij dan? Hij is maar, we kunnen weten waar hij wegkomt. En nu is er een probleem. En nu gaat het niet goed. Wie is er bevoegd hier? En weet je wat je dan leest als je dit vasthoudt in je gedachten? Er staat, toen zij bij de discipelen kwamen, toen Jezus met die anderen, met Petrus, Jacobus en Johannes daar kwamen, zagen zij een grote scharen om hen heen en schriftgeleerden met aan het reden twisten. En er staat in vers 15, en terstond, toen de hele schare Jezus zag, waren zij verbaasd. Ik heb me afgevraagd, vrij lang, waarom zijn die mensen verbaasd? En ik denk nu dat ze waren verbaasd omdat ze dachten, wow, hij is er wel. Jezus is niet weggelopen. Ze waren verbaasd om hem te zien. De discussie ging waarschijnlijk, hoe langer die duurde, veel meer over wie Jezus was. En of hij werkelijk de Zoon van God was. Of hij werkelijk was die zei die er was. En hij was er niet bij. Mensen waren verbaasd om hem opeens te zien. Waarom? Omdat ze ontdekten, hij is helemaal niet ver weg. Hij is helemaal niet weggelopen. Hij is hier. Herken je dat? Gesprekken, discussies waar Jezus niet bij is. Misschien op je werk, misschien moeilijke situaties, misschien genezing, geen genezing, discussies. Waarvan je voelt, is Jezus hier nog bij? Met zijn geest. Is dit nog in de goede atmosfeer? Of is het een discussie die gaat over religie? Over religieuze zaken, wel eens of niet eens. Wie is er bevoegd? Maar niet meer om de kern van de zaak. Herkent u dat, sommige van die gesprekken? En weet je wat dat met ons kan doen? Dat we beginnen te twijfelen. Ik denk dat die discipelen wel wilden hooghouden dat ze in Jezus geloofden, maar dat ze ook gingen twijfelen. Waarom gebeurt dit dan niet? Kunt u me volgen? Probeert zich in te leven in de situatie. Je bent een volgeling van Jezus en u wilt doen wat hij doet. En het gebeurt niet. Waarom? De waarom-vraag komt heel sterk naar voren. En door die waarom-vraag kan ook twijfel komen. Twijfel kan toeslaan in moeilijke gesprekken die we hebben met elkaar. Waarin Jezus niet centraal staat. Vragen als die bij u op kunnen komen of twijfel wat kan toeslaan bij u over hoe God u ziet. Het zal wel niet gebeurd zijn, want er zal wel zonde zijn. Twijfel kan toeslaan in ons leven, doordat we daardoor minder vertrouwen krijgen in God. Twijfel kan toeslaan door de waarom-vraag, wat ik net zei. Door vragen over het waarom. Is er een oorzaak? We willen graag weten waarom dan. Wat is de oorzaak? Twijfel kan toeslaan door de vraag, heb ik wel genoeg geloof. Dat komt straks nog terug. Ze waren verbaasd om Jezus te zien, omdat de discussie ging over Jezus en hij was niet weggelopen, hij was er wel. Hij was erbij. Hij was erbij. En ze liepen op hem toe en begroeten hem. En Jezus zei tot ze, waarom ben je aan het discussiëren? Waarom ben je aan het reden twisten? En dan komt die vader naar voren. En hij zegt, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij op de grond en heeft het schuim op de mond en hij knest met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitreizen en ze hebben het niet gekund. Het is niet gelukt. In al zijn wanhoop is die man bij Jezus gekomen en het is niet gelukt. Hier zie je een man met twijfel. En het antwoord van Jezus op die man. Op die nood van die man. Heer, ze hebben het niet gekund. Let op het antwoord van de Heer Jezus. En hij antwoordde hun en zeide over het hoofd van die man. O ongelovige geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Vind je dat fijne? Ik vind het niet een fijne antwoord hoor. Vindt u wel? Even tussen ons. Vindt u het een fijn antwoord? Ik niet. Niet bemoedigend. Als ik nu amen zou zeggen. Hè? Vind je wel? Ik niet. Maar het past wel in het verhaal als je daarna denkt dat de discussie gaat over de bevoegdheid van Jezus. Over wie hij is. Hou dat eens vast. Als de discussie centraal in de discussie heeft gestaan, is Jezus wel die die zegt die die is? Dan zegt Jezus, en Jezus kent de harten van ons, van de mensen. En Jezus zegt, dan, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. Waarom zegt Jezus dat dan? Omdat de wonderen willen mensen wel zien. Ze willen wel gevoed worden door Jezus, met brood en vis. Maar om te erkennen dat hij de Zoon van God is, daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Om te weten en niet alleen te weten, maar aan te nemen dat Jezus de Zoon van God is. En daar niet over te twijfelen. En daar is die uitspraak volgens mij op Jezus gedoeld. O ongelovig geslacht. Ongelovig in de zin dat ze niet geloven, werkelijk geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dan zegt Jezus, breng hem naar mij. En zij brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuiptrekken op de grond gevallen, wentelde hij al schuimende. Weet je, Jezus wordt geconfronteerd met de duisternis. En wat gebeurt er dan? De duisternis manifesteert. Hij manifesteert zich. En het mooie van dit is, dat Jezus ziet het gebeuren. Ik hoop dat je het tafereel voor je hebt. Dat Jezus ziet die jongen staan schuimen en nou ja, van alles te doen. Dat is niet zo'n vrij tafereel. Wat is de reactie van Jezus dan? Lees dan. Wat zegt Jezus dan tegen die vader? Oh, mensen. Hoe lang heeft hij dat al? Ik wil het heel dicht bij u brengen vanmorgen. De Bijbel is zo prachtig mooi. Ziet u het voor u? Een zoon, een kind van je die echt problemen heeft en die schuimend en rollend. Zie je het voor je? Een wanhopige vader, een menigte eromheen met, wat denkt die man wel? Voel je het? En dan zegt Jezus, hoe lang heeft hij dat al? Waarom doet die man dat nou? Waarom doet Jezus dat? Weet je wat hij laat zien? No paniek. Geen paniek. Ik ben Heer en Meester. Ik ben de koning. Ik ben die ik ben. Ik ben de Zoon van God. Laat Jezus eigenlijk zien door die reactie. Hoe lang heeft hij dit al? Geen paniek. Geen stress. Voel je het? Voel je het verschil tussen hoe Jezus is? In alle rust. En de spanning bij die vader. Die twijfels bij die discipelen die er nog steeds staan. De spanning van die fariseeërs en het hele volk. En Jezus is in de rust. Hij zegt, hoe lang heeft hij dat al? Is het niet mooi? Ik vind het mooi. Wat zegt die vader dan? Die vader zegt, hij heeft dit al van kindsheids af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. En nu proef je de nood van die man. Let op. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Voel je de twijfel bij die man? Ja toch? Of niet? Zeg, knik even dan. Goed zo. Ja. Anders denk ik, weet ik het niet meer. Je voelt het, hè? Als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Voel je de nood van die man? Nou, het antwoord van Jezus dan. Als ik wat kan doen. Als ik wat kan doen. Als ik wat kan doen. Weer zo'n fel antwoord van Jezus. Zo komt het bij mij over tenminste. Die man is in zijn diepste nood. En Jezus zegt, man, als ik wat kan doen. Vraagteken staat er in BV. Als ik wat kan doen. Voel je het? Als ik wat kan doen, dan zegt Jezus. Als ik wat kan doen. Alle dingen zijn mogelijk. Voor wie gelooft. Als u nu de spanning niet voelt, dan bent u er niet bij. Voelt u de spanning? Man, zie je wel. Het gaat maar om geloof. We hebben geen geloof genoeg. Voel je de spanning? Ik wel. Misschien zit je in een situatie en er komt geen verandering en je denkt, ah, ik heb geen geloof genoeg. Voel je de spanning niet? Ik wel hoor. Want hier, deze zegt het ook. Het draait weer om geloof. Mensen, let op. Let op. Let op. Als de discussie ging over wie Jezus is. Als de discussie ging over of Jezus wel bevoegd was. Als de discussie ging over of hij wel of niet de Zoon van God was. Zegt Jezus tegen die vader, als gij kunt, alles is mogelijk als je gelooft dat ik de Zoon van God ben. Het gaat niet over groot geloof of klein geloof. Daar gaat het helemaal niet over. In Matteüs staat ergens, als je geloof hebt als een mosterdzaadje, hoe groot is een mosterdzaadje, is bijna niet te zien, hè? Dan zeg je tegen die berg, moeven. Ja, maar Mark, dat kan ik niet. Nee, dat klopt. Maar wel als je gelooft dat Jezus jouw Heer is. Ja. Dat maakt het verschil. Het wordt moeilijker als je gelooft in het instituut kerk. Hoe goed het ook is. Maar als je gelooft dat Jezus je Heer is, dat hij de schepper van hemel en aarde is, en dat hij gestorven is voor jouw zonde, en dat hij zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft dat ik zijn Heer ben. Ja, dat maakt een verschil, mensen. Iemand zei vanmorgen, het is toch ongelooflijk dat wij als schepselen, kleine mensen, jij zei dat, dat God zegt, je bent mijn kind. Jacobus zegt, nader tot God en ik zal tot je naderen, zegt God in Jacobus. Is dat niet wonderbaar? En dat is wat Jezus bedoelt. Hij zegt, man, of ik het kan doen, alles is mogelijk. Maar geloof je nou werkelijk wie ik ben? En dat is heel bemoedigend vanmorgen, want dat is wat God vanmorgen tegen ons wil zeggen. Beseffen we dat Jezus de Zoon van God is? Beseffen we dat Hij Heer en Meester is? Over uw situatie. Soms zeggen mensen tegen mij, ja maar Mark, wij hebben ook die vragen, de waarom vragen. We zien wonderen, maar we zien soms ook dat mensen sterven of dat geen wonder gebeurt. En wij hebben ook vragen. En vragen mag je hebben. Maar als je daardoor gaat twijfelen over de heerschappij van wie Jezus is, dan wordt het steeds moeilijker. Weet je, we leven in een gebroken wereld. En dit is nog niet de hemel. Sommige mensen, ook christenen, vooral wederomgeboren christenen, die de Heilige Geest ontvangen hebben en dat hele rattaplan, die denken dat ze al in de hemel zijn. Maar dit is nog niet de hemel. We leven in een gebroken wereld. Mijn spreken is gebroken, uw denken is gebroken. Alles is gebroken. Alleen door de genade van God kan God wonderen doen. Door ons heen. En soms gebeurt het niet. Maar door vast te houden dat Jezus de Heer is en dat Hij koning is van je leven en van je situatie, zorg ervoor dat je niet in een twijfel afduikelt. Mag ik dan geen vragen hebben? Ja, natuurlijk mag je vragen hebben. Maar niet op elke vraag krijgen wij een antwoord. Waar ben ik gebleven? Als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En mensen, probeer vast te houden dat dit niet gaat om groot of om klein geloof. Jezus zegt, geloof je nou werkelijk dat ik de Zoon van God ben? Of geloof je dat ik de Zoon ben van die timmerman uit Nazareth? Wie ben ik nou? En dan de reactie van die vader. Oh mensen, dat komt zo naar ons toe. Want die vader die riep terstond uit. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Is dit niet heel dichtbij, mensen vanmorgen? We willen wel geloven, maar soms worden we geconfronteerd met ongeloof en twijfel. En dat had die vader natuurlijk ook, want hij had toch dat hele tafereel meegemaakt, die hele discussie en al die vragen over dat wonder of geen wonder. En hij wil geloven. Hij wil geloven dat Jezus de Zoon van God. Heer, ik geloof! Misschien zeg je dat vanmorgen ook wel in je hart. Als je aan je situaties denkt of aan omstandigheden. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Is dit menselijk? Komt dit naar ons toe vanmorgen? Bij mij wel. Ik hoop bij u ook. Wat is dan de reactie van Jezus? En toen Jezus zag dat de schade samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zeide tot hem, gij stomme en dove geest. Ik beveel u, ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw, een hevige stuiptrekking en werd als een dode, zodat men algemeen zeide, hij is gestorven. Jezus wijst die man niet af. Hij zegt, kom maar hier. En Jezus geneest die man. Tenminste, hij valt als dood neer. Misschien denk ik, wat een rare man is dat toch? Maar als je de Bijbel zo leest, hè, dan denk je, dat is toch mooi. Dus Jezus doet een wonder en hij valt neer. En wat zijn ze dan, de reactie van de mensen? Wat zeggen ze dan? Hij is dood. Hij is dood. Dus geloof werkt. He? Maar ongeloof werkt ook. Toch? Nog zijn er mensen die zeggen, hij is dood. Ja. Toch Jezus vat zijn hand, richt hem op en hij stond op. En toen hij naar huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen hem, terwijl ze met hem alleen waren, en dan komt het weer. Waarom? Waarom? Waarom hebben wij het niet gekund? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed. In Matthäus staat door vasten en gebed. Het heeft ook iets te maken met het volharden. Ik heb heel veel stuk overgeslagen, zie ik. Het heeft ook te maken met volharden. Weet je, misschien misschien hebben de discipelen gebeden en er gebeurde niks en de discussie kwam. En hebben ze een les moeten leren om te volharden. Misschien hebben we soms inzicht nodig over wat er in een situatie gebeurt. Jezus doorzag direct de situatie. Wij hebben dat vaak niet. En ook die discipelen moesten dat leren. Omdat jullie moeten leren te bidden vanuit de autoriteit die je ontvangen hebt. Ik denk dat dat het diepste les van Jezus was naar de discipelen. Omdat je moet leren te bidden in de autoriteit die je gegeven is. En dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, Heer, als ik dat doe en er gebeurt niks, wat dan? En hij zegt, direct hoor ik God zeggen, dat is aan mij. Dat is aan mij. Net zoals de discipelen zijn wij geroepen om te wandelen in de autoriteit van Jezus. Als we kinderen zijn van hem. En er is geen situatie, geen omstandigheid die ons scheiden van die liefde van hem. Die relatie met hem. En als wij vasthouden aan het feit dat hij onze koning en heer is, mogen we ook handelen in die autoriteit. En soms is volharding nodig. Ik wil afsluiten met nog even terug te komen op drie praktische handvaten over twijfel. Want wat doe je dan als je bij jezelf misschien vanmorgen hebt herkend dat je worstelt met verstandstwijfel? Nou zeg ik het wel heel zwart-wit natuurlijk, hè, maar goed. Twijfel kan in de eerste plaats te maken hebben met het verstand. Allerlei vragen kunnen je belemmeren. Net zoals die vragen die vader had. Om geloof te kunnen hebben voor een zaak of situatie. Wat kan je dan doen als je een denker bent? Of als je denkt, ja, als je het verstandelijk gaat benaderen en denkt, dit kan niet. Weet je, aanpak voor verstandstwijfel kan zijn, zoek naar betere inzichten. Zet je argumenten nog eens op een rij. Je kan deze situatie pakken uit de Bijbel, maar ook je eigen situatie. Zet de argumenten eens op een rij. Lees de Bijbel goed. Weet je, als je dit verhaal als voorbeeld neemt, als God niet veranderd is, zou hij dan ook niet kunnen ingrijpen in jouw situatie? Zou hij dan nog steeds niet dezelfde dingen kunnen doen? Zet je argumenten eens op een rij. Zoek naar betere inzichten. Als je te maken hebt met je wil, wilstwijfel, geloof heeft ook te maken met je wil, heb ik al gezegd, wil je dan wel geloven? Omdat je kunt allerlei vragen hebben, maar het onderliggende is meer dat je belemmeringen wil opwerpen om niet te geloven. Nou, wat kan je daaraan doen? Nou, ten eerste om jezelf de vraag te stellen, wil ik wel? Wil ik wel geloven? En dat kan verschillende niveaus hebben. Geloven in om een kind van God te worden, maar ook geloven voor een situatie of voor een omstandigheid. Wil ik dat wel geloven, dat God iets wel kan doen? Ik heb al gezegd, vragen zullen er altijd blijven, maar je hoeft niet overal altijd een antwoord op te hebben. Op een gegeven moment komt het erop, ben je bereid om een stap te zetten? Weet je, ik neem altijd het voorbeeld, als je tot bekering komt, dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er gaat. Eigenlijk, je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Je geeft je leven aan Jezus. Je zegt, Heer, ik geef mijn hart aan u. Ik leg mijn leven voor u. En dat is een stap die je doet. Maar eigenlijk in ons geestelijk leven komt dat steeds terug. Als je de Heilige Geest de ruimte wil geven in je leven, is het goed om een moment te hebben in je leven door te zeggen, Heilige Geest, ik wil mij openstellen voor het werk wat u in mij wil doen. Dat is goed om te doen, maar daarvoor geef je ruimte aan de Heilige Geest om te werken. En datzelfde geldt voor de situatie of de moeite waar je misschien nu aan denkt. Ben je bereid om een stap te zetten en te zeggen, Heer, ik wil vasthouden aan het feit dat u Heer en Koning bent. Op een gegeven moment komt het daarop aan of je die stap in geloof wil zetten. Wat de uitkomst ook zal zijn. Wat de uitkomst ook zal zijn. En als tot slot over je gevoel. Je gevoel kan je aan twijfelen brengen, omdat je zegt, ik voel het gewoon anders. Ik voel het anders. Nou, je hoeft je gevoel niet uit te schakelen. Maar als je met gevoelstwijfel te maken hebt, dan kun je dat niet altijd vinden in allerlei antwoorden op vragen. Soms kun je zelfs de studieboeken maar beter even aan de kant leggen. Je zou beter misschien de tijd kunnen nemen om negatieve ervaringen eens te verwerken. En dat een plaats te geven. En belangrijk is ook dat je op zoek gaat naar positieve dingen, naar positieve ervaringen. En ik denk als je die dingen naast elkaar zet, en dat je je vasthoudt aan wie God is, dat je vasthoudt hoe Hij over je denkt, positief, Jezus wil je vriend zijn, Hij wil je aanmoedigen en stimuleren, dan denk ik dat dat een heel stuk zal helpen bij gevoelstwijfel. Ik hoop dat het Bijbelgedeelte, die persoon, die man die met al zijn twijfels bij Jezus kwam, ons helpt vanmorgen om vast te houden aan wie Jezus is. Hij is de koning, Hij is de Heer van ons leven. En wat de situatie ook is, en hoe u ook vanmorgen hier gekomen bent, Hij wil u daarbij helpen. En Hij kan voor een ommekeer zorgen. En Hij kan zorgen dat ondanks als die omstandigheid ogenschijnlijk zo blijft, dat we toch door kunnen leven met Hem. Dat het geen grote berg voor ons wordt, maar dat we eigenlijk symbolisch kunnen zeggen tegen die berg, move. Het zal niet centraal staan in ons leven. Want ons oog zal altijd gericht blijven op wie Jezus is. Weet u, als we dat doen, dan zullen we ook niet alleen sterker worden in ons geloof, maar zullen we ook meer zicht krijgen op wie we zelf zijn in Hem. Weet je, Jezus heeft zoveel aan ons gegeven, zoveel aan ons toevertrouwd, maar het is net hoe wij daarmee omgaan. In hoeverre mag zich dat ontwikkelen? En ik wil afsluiten, ik zou het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch. Ik sluit even af met één tekst. Even kijken hoor, laat ik hem wat staan. Colossense 2, vers 9 en 10. Ik weet niet of ik die wel eens hier eerder heb aangehaald. Colossense 2, vers 9 en 10. Daar staat dit, daar sluit ik mee af. Daar zegt Paulus dit. In Hem, in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Let op, luister goed. Paulus zegt, in Jezus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Dat was zichtbaar in die geschiedenis die we gelezen hebben in Marcus, toch? Ben je het met me eens? Het was zichtbaar. In Hem, in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Komma, dit zegt Paulus gelukkig en niet ik. En omdat u als kind van God één bent met Hem, met Jezus, het hoofd van alle machten en krachten, kom, hè? Bent ook u met die volheid vervuld? Man, dat kan toch niet waar zijn? Ja, dat staat er. Kunt u een beetje voorstellen dat ik enthousiast word over dat leven met God? Kunt u het een beetje voorstellen? Want dit, niet dat ik zeg, ik heb die volheid al. Ja, helemaal klaar met die volheid. Nee, man, ik heb ook wel eens mijn twijfels en mijn vragen. Maar dit is ons leven met God. Jezus zegt, wat je van mij gezien hebt, je durft het bijna niet te zeggen. Wat je van mij gezien hebt, die volheid van God in mij, door het offer van Jezus, door mijn kruisiging, zegt Jezus, zit die volheid in jou? Niet te geloven. Je gelooft het niet bijna. Ja, daar komt het weer. Je moet het wel geloven. Want als je dat gelooft, als je gelooft dat Jezus je Heer en Meester is, en je gelooft dat die volheid in jou is, al is het maar minimaal begonnen, die volheid zit erin en het mag gaan groeien. En daarom heb ik benadrukt vanmorgen, ga nou niet met die tekst aan de haal van, dat doen we nu niet meer, dat je zegt, zie je wel, het ging in de geschiedenis van Marcus ook weer om veel en weinig geloof. Als u in een situatie zit, en u vaak is het met genezing of met andere dingen, maar het kan ook heel andere dingen zijn en je komt er niet uit. Hou vast, de volheid van Christus zit in jou. Man, Ja, maar prediker, hoe komt het dan dat ik in die situatie zit? Dat weet ik niet. Prediker, waarom wordt het niet opgelost? Dat weet ik niet. Dat weet ik toch niet? Ik weet wel, hij is Heer. En de volheid leeft in jou. Man, en je mag tegen die berg zeggen vanmorgen, move. Ik weet dat hij er is. Je hoeft niet te doen of hij er niet is. Maar je mag zeggen, de volheid is in mij. Oh. En als je dat vasthoudt, mensen. En je kan leren om te in de autoriteit van Jezus te wandelen te zeggen. En ik blijf volharden. Misschien voor je kinderen. Als je kinderen ongelovig zijn. Ik sluit nu echt af met een mooi verhaal. Ik kan bijna niet stoppen. Hè? Mijn jongste zoon van ons, 17. En die zit op een muziekopleiding. Allemaal van die gevoelige typetjes, hè. Iedereen die zijn hand opsteekt is geen muzikant. allemaal van die gevoelige typetjes, muzikanten. Mijn zoon ook, 17 jaar, man. En die krijgt verkering. Oh, joh, gevoelig, muzikant en verkering. Nou, dan heb je het bij elkaar, hoor. Oh, dat was een ziek idee. Maar het meisje was ongelovig. Dus wij dachten, oeh, Tim, wat doe je? Waar ga je aan beginnen, jongen? Schat van de meid. Echt een schat, echt een schat. Maar ja, de vader was teleurgesteld in de kerk, de moeder katholiek. En moest niks meer van het geloof hebben. En Hanna kwam bij ons in het gezin. We zijn een open gezin. En Tim zei tegen mij, pa, hoe moet ik dit doen? Ik zeg, man, wat wil je dan? Ja, dat moet een leven aan Jezus geven. Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ja, dat wordt het eraan, man. Voel je het? Zie je het voor je? Al die vlinders. En toen zei ze, ja, toen zei haar, maar ze was wel open. Ze wilde wel kennis maken met de Bijbel en met God. En dus dat vond ze wel prima. Dus toen zei ze, ik zei, nou, ja, zei, Tim, wat kunnen we doen? Ze zei, joh, ga Johannes even geheel lezen met hem. Doe dat maar. Na 3 weken zei ze, we hebben het uit, wat nu? Wat nu? Ja, wat nu? Ik zei, nou ja, heb je wel begrepen wat er stond? Ja. En ik dacht, ik weet het niet hoor. Ze hebben het hier misschien wel begrepen. Maar heeft ze het wel door? Ik zei, nou ja, doe Lucas maar dan. Oh nee, eerst Handelingen. Maar daar waren ze mee gestopt. Daar snapt ze helemaal niks van. Ik zei, nou, doe Lucas maar dan. Weet je, Tim heeft gebeden voor haar. Wij ook natuurlijk. En ik weet wel mensen, soms zijn het allemaal van die glorieverhalen. Maar ik vind het toch mooi om te vertellen. En ik dacht, ja, thuis preek ik ook wel eens. Hè. Ik denk, Mark, preek nou niet, maar ja. Ik dacht, heb ze nou de leven aan Jezus gegeven? Dus ik denk, ik moet met haar praten. En die schat, die zei niet zoveel. Oh. Ik denk, nou ja, ik heb nog een boekje meegegeven om het evangelie nog eens een keer uit te leggen. Wat bleek? Oh, ze snapte het al lang. Tim zegt, man, we hebben samen gebeden, ze heeft haar leven aan Jezus gegeven. Klaar. Samen gewoon het evangelie gelezen, Johannes evangelie, geen prediker nodig. Mooi, of niet dan? Vind je het mooi? Ik wel. Zo'n simpele autoriteit van Tim, 17 jaar. Gewoon, pa, hoe moet ik dit doen? Zo simpel. En toen ik met Hanna sprak ook, zo simpel. Eigenlijk was ze te verlegen om te zeggen, ja, ik heb die keuze al gemaakt.
En ik zal batterken, dat snap ze niet.
Soms komt de leeftijd, wijsheid niet als je ouder bent. Soms. Het was al klaar. Snap je? Weet je, God is in het werk in ons. En zijn autoriteit wil werkzaam zijn. In situaties. Nou ja, nu hebben we weer een spannende. Nu gaan we weer bidden voor de ouders. Toch of niet? Het mag wel doorgaan. Ja. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel dat u een God van liefde bent. Heren, dat u ons nooit uit het oog raakt. Dat we nooit uit het oog raken bij u. Dank u wel voor die vader, voor Marcus 9. Voor een vader die echt met zorg en problemen bij u kwam. Met zijn kind. Ziek. Ernstig ziek. Een groot probleem. Dank u wel dat u hem niet afwijst, maar dat u zei, breng hem bij mij. En ondanks misschien uw scherpe vragen, heeft u ons opgeroepen vanmorgen om vast te houden, Heer, aan wie u bent. U bent de koning der koningen, de Heer der heerscharen. En geen enkel probleem of geen enkele situatie is te groot voor u. En u loopt er ook niet voor weg. En dank u wel, Heer, dat als we u betrekken in onze situatie, dan kunt u ervoor zorgen dat er of een oplossing komt, of genezing komt, maar ook dat die berg die voor ons staat, dat die uit ons zicht verdwijnt. En dat ons zicht op u blijft. En dat we mogen leren om standvastig te blijven in u. Soms te volharden. En dank u wel, Heer, dat we heel kort nog mochten met elkaar mochten nadenken over het feit dat u uw autoriteit in ons gelegd heeft. Uw volheid in ons. Ongelooflijk, Heer. Maar u wilt ons daarmee bemoedigen vanmorgen door te zeggen, ik heb iets in je geplant en dat mag zich ontwikkelen. Je mag vallen, je mag weer opstaan, je mag twijfelen, maar hou vast aan hetgeen wat je ontvangen hebt. En hou vast aan de relatie die je hebt met mij, zegt Jezus vanmorgen. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar onderweg mogen zijn en dat u ons heeft bemoedigd vanmorgen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.